De tekst voor de prediking vinden wij in nummerie 35. Nummerie 35 met als kern het 25ste vers. En de vergadering zal de doodslager redden uit de hand van de bloedwreker. En de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad waarheen hij gevloden was. En hij zal daarin blijven tot de dood van de hoge priester, dien men met de heilige olie gezalfd heeft. Gemeente, wij zagen vorige weken al van die oude bepalingen uit het Oude Testament. Weet u nog het jubeljaar? Weet u nog de rode koe uit nummer 19? Mozes heeft van mij geschreven, zei Jezus. En u weet vast ook nog wel dat ik zo benadrukt heb toen, niet afgeschaft. Nee, dat alles is vervuld. En daarom hoeft het door ons niet meer onderhouden te worden, omdat het is vervuld. Maar dat is heel wat anders dan dat het zomaar in de prullenbak is gegooid. Het is niet in de prullenbak gegooid. Het is tot zijn volste doel gekomen. Zo zit het. En nu zien we vanmorgen nog weer zo'n oude inzetting. Die door ons nu niet meer nageleefd hoeft te worden. Maar die ons toch nog heel veel heeft te zeggen. Ook van Christus heeft te zeggen. Het gaat over de steden van het asiel. De vrijsteden. Dat waren er in Israël 6. 3 in het Oost-Jordaanland. 3 in het West-Jordaanland. Bezer in de stam van Ruben. Ramot in Gilead, Golan, de Golanhoogvlakte, daar hebt u vast wel eens van gehoord, Golan in Bazan, helemaal in het noorden, dat zijn de steden in het Oost-Jordaanland. En dan in het West-Jordaanland, van boven naar beneden, Kedes in Naftali, helemaal in het noorden. En dan op het gebergte van Ephraim, Sichem, en in het uiterste zuiden in Juda, de vrijstad van de doodslager, zo wordt die gewoonlijk genoemd, Hebron. He, dus 6 in totaal. Zodat iedere Israëliet niet al te ver hoefde te gaan als hij naar zo'n vrijstad toe moest. En er staat ook in het boek Deuteronomium, wordt ook over die vrijsteden gesproken, daar staat dat de wegen naar die steden toe, die moesten goed zijn. Die mochten geen hindernissen bevatten. Want men moest daar inderdaad snel kunnen komen als dat nodig was. En zegt de Heer in Deuteronomium, als jullie in mijn inzettingen zullen wandelen, en als het gebied van het huis Israëls nog groter zal worden, misschien zich wel zal uitstrekken tot aan de rivier de Frat, de Eufraat toe, dan zal ik er nog steden bijvoegen ook. Dat is helaas nooit gebeurd. Want ze zijn niet zo gehoorzaam geweest in zijn inzetten. 6 vrijsteden dus. En die vrijsteden die werden bewoond door de Levieten. De afstammelingen van Levi. Naast die 6 vrijsteden had je dan ook nog 42 andere Levietensteden, 48 dus in totaal. En daar woonden de Levieten verspreid over het hele land Kanaan, van noord tot zuid, verdeeld over alle stammen. Dat verdeeld zijn over Israël was eigenlijk een oordeel over het feit dat Simeon en Levi zo huisgehouden hadden in Sichem. In die geschiedenis van Dina, weet u wel, Dina en de Sichemieten. Die geschiedenis zal u wel bekend zijn, denk ik. Nou, daar hadden Simeon en Levi hadden zo schandelijk gehandeld. Jacob stinkende gemaakt bij de inwoners van het land. En vader Jacob heeft toen op zijn sterfbed, toen hij de stammen zegende, is hij Simeon en Levi gepasseerd. Simeon zou opgenomen worden in de stam van Juda, is ook gebeurd. En Levi zou verspreid worden over het hele land, is ook gebeurd. Dat was dus eigenlijk een vloek. Maar de Heere God heeft van de vloek toch ook een zegen gemaakt. Want doordat de Levieten kwamen te wonen in 48 steden over het hele land verspreid, kon iedere Israëliet, als die een woord van God wilde horen, kon hij naar zijn Levietenstad gaan, waar die ook woonde. Al was het over de Jordaan. Niet al te ver hoefde je te gaan om Levieten te ontmoeten, die daar in hun steden woonden, die zich daar oefenden in het woord van God, die de taak hadden om de mensen te onderwijzen in de inzettingen van de Heere. Zo heeft de Heere ervoor gezorgd dat zijn woord in Israël niet vergeten zou worden. Aan de Heere heeft het niet gelegen. Ze vergaten het wel, maar aan de Heere heeft het niet gelegen. Overal in de buurt was wel een stad waar mensen waren die het woord van God zouden kunnen uitleggen. En dat waren die Levieten in 48 steden, waarvan er dus 6 vrijstad waren. En die 6, die hadden wel een heel bijzondere functie. Die waren ook nog eens een keer toevluchtsoord. Asielplaats. En dan voor wie? Nou, we hebben bij de schriftlezing wel gehoord, en u wist het misschien ook al wel. Voor mensen die per ongeluk, per abuis, iemand hadden gedood. Ja, dat kan maar zomaar gebeuren. Dat weten wij. Door jouw schuld kan er iemand anders worden geraakt door het een of ander. Bijvoorbeeld in het verkeer. Als je tenminste maar niet al te hard gereden hebt. Roekeloos rijgedrag, want dan is het doder schuld. Dan ben je niet onschuldig. Maar iemand niet gezien. Plotseling de weg overgestoken. Ja, dan ben je wel juridisch aansprakelijk tegenwoordig, want het is een voetganger. Maar je kon er ook echt niks aan doen. Je had hem echt niet gezien dat hij tussen de auto's doorglipte en de weg overstak. Dat had je echt niet gezien. En je kon het misschien ook niet zien. Het was geen opzet, zeker geen opzet. Nou, in het verkeer is het gewoonlijk geen opzet, dat mag ik veronderstellen. Maar zo verder in het leven, op een bedrijf bijvoorbeeld, kan het toch zomaar gebeuren dat er iets misgaat, is niet. De Bijbel geeft zelf een voorbeeld. In het boek Deuteronomium, je bent met elkaar aan het hout hakken in het open veld. En ja, daar vliegt een ijzer van de bijl. En je moet je spulletjes altijd wel goed controleren natuurlijk, of alles wel goed vast zit. Maar ja, dat doet niemand met opzet. Een ijzer te los aan de bijl. En ja, die raakt een van je metgezellen. Ja, dat is zo'n voorbeeld van een ongeluk. En ja, wat dan? Hè, wat dan? Ja, wij zouden zeggen, het is toch maar een ongeluk. Ja, daar kun je toch helemaal niks aan doen. Dat is net zo erg haast voor degene die het doet, als voor degene die het treft. Hè? Ja, die het treft, die is dood of misschien wel heel zwaar gewond. Maar degene die het doet, die is toch eigenlijk ook slachtoffer. Ja, dat zouden wij nu wel zo denken, dat zo is. Maar gemeente, in het Oude Testament lag dat toch even iets anders. Ook al had je per ongeluk iemand gedood, dan ging je toch niet helemaal vrij uit. En dat was om de Israëliet te laten voelen, er is een mens gedood en een mens telt voor God. Een leven telt voor God. Als het opzet was, ja, dan was het duidelijk. Dan gold in het Oude Testament de rechtvaardige regel, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden. Als je iemand met een ijzer hebt bewerkt, of met een bijl, of met hout, of net waarmee, een stuk steen staat er, of met enig voorwerp waarvan men zou kunnen sterven, als je iemand hebt geslagen, opzettelijk, bewust, ja, dan moet de doodslager gedood worden. Hand voor hand, voet voor voet, leven voor leven. Hè? Dan moet je je leven ervoor in de waagschaal stellen. Ja, die ben je dan kwijt. Hè? Daar ben je dan kwijt. Kain wist dat al. Toen hij Abel had doodgeslagen. Ieder die mij vindt zal mij doden, zei hij. Hij wist het al. Dat hij met zijn doodslag de dood verdiend had. En de Heere God heeft het bij Noach ook nog een keer bevestigd na de zondvloed. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden. Je vindt dat zo vaak in het Oude Testament. Ook trouwens in het Nieuwe nog. De overheid draagt het zwaard van de doodstraf niet te vergeefs. Wij leven in een tijd dat daar heel anders over wordt gedacht. Doodstraf is barbaars, vinden heel veel mensen de dag van vandaag. De doodstraf zou overal ter wereld moeten worden afgeschaft. Ja, dat vindt de menigte, de meeste mensen van ons, die vinden dat niet waar. En hier in Nederland is het dan ook al lang uit de wetboeken gestrapt en wordt het als rechtsregel niet meer toegepast. Maar het is maar de vraag of wij in onze tijd niet meer medelijden hebben met de dader dan met het slachtoffer. En dan doen we met het slachtoffer niet alleen degene die gedood wordt, maar ook zijn nabestaanden, zijn naastbestaanden. Die hebben levenslang. En de dader die loopt soms na 10 jaar alweer vrij en dan gaat er ook nog een derde van de straf af als je goed hebt gedragen die eerste jaren. Het is maar de vraag of dat nou wel zo goed is, hè? Of dat niet is riemen van barmhartigheid snijden uit het vlees van de slachtoffers. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dan snijd je riemen van barmhartigheid uit het levende vlees van de slachtoffers. En dat kan geen goede zaak zijn. De Bijbelse regel is toch, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden. Want als jij de uvele moed hebt om je te vergrijpen aan het leven van een ander, en dat is niet van jou, dat is van die ander, dat is van God, dat is het beeld van God, dan schend je Gods beeld in die mens. En dat is een ernstige zaak. Zo ernstig vatte hier God dat op. Dat hij zelfs gezegd heeft. Als je per ongeluk iemand doodt, dan ga je toch niet helemaal vrij uit. Dan is dat niet helemaal zonder consequenties. Je hoeft weliswaar niet gedood te worden. Maar consequenties voor je heeft dat wel, want een leven telt voor de Heere onze God. Wij leven in een tijd waarin het erop lijkt dat een mensenleven helemaal niet meer telt. Of weinig waard is. Ik zal niet overdrijven. Weinig waard is. Maar bij de Heere God van Israël, de schepper van het menselijk geslacht, telt een mensen. Leven zo sterk dat als je per ongeluk iemand gedood hebt, dan heeft dat toch nog wel gevolgen. En die gevolgen waren dus dat je je dan haasten moest naar een vrijstad toe. Een asielplaats. 6, zei ik. Nou, eigenlijk waren het er 7. Want in het heiligdom, in de tempel, daar had je namelijk in het voorhof ook nog zo'n plaats. Het was geen stad, maar een plaats. Een vrij plaats. Hè? De anderen zijn vrij steden. Maar de hoornen van het altaar, als je die vastgreep in je onschuld, dan was je daar ook vrij. Alleen maar als je dat natuurlijk in je onschuld deed. Dat gold van de vrijsteden ook. Als je naar een vrijstad vluchtte en je had iemand wel terdege opzettelijk doodgeslagen, dan kon je in die vrijstad geweigerd worden. Dan kon men de poorten voor je sluiten, dan was je daar niet welkom. Dat gold bij de hoornen van het altaar in het voorhof van de tabernakel en van de tempel evenzo. Als je opzettelijk iemand doodgeslagen had, dan mocht je daar ter plekke door de bloedwreker gedood worden. Ter plekke al hield je de hoornen van het altaar vast. Dan was dat geen asielplaats voor je. Kijk maar eens naar Joab. Joab greep ook de hoorns van het altaar vast. Maar hij was niet onschuldig. Hij had Abner gedood. Hij had Amasa gedood, 2 krijgsoversten van Israël. Hij had Absalom gedood. Hij was helemaal niet onschuldig. En daarom werd hij ook aan het altaar, bij de hoornen van het altaar, door Benaja, de zoon van Jojada, werd hij geveld. Hij was niet onschuldig. Voor hem gold het asiel niet. Dat geldt alleen als je per ongeluk iemand gedood hebt. En als je asiel zoekt. Als je dan die hoorn vastgrijpt, dan wordt die hoorn voor jou een hoorn des heils. Een hoorn der zaligheid. Begrijp je nou dan waarom Zacharias in zijn lofzang zingt? Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Hoorn is beeld van kracht. En een hoorn van zaligheid, dat is een krachtige redder. En dat verwijst naar de hoornen op het altaar, die machtig waren, iemand die daar asiel zoekt te verlossen, zolang als hij die hoorns maar vastgreep, was hij daar vrij. Een asielplaats bovenop de 6 vrijsteden die een soortgelijke functie hadden in het hele omliggende land. Je moest dus naar de vrijstad toe. Want de bloedwreker, de losser des bloeds, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. De losser des bloeds. Die kon je achterna zitten. Ook al had je het per ongeluk gedaan. En die losser, nou, u weet wel wat een losser is, hè? Denk maar aan Boas. Die loste Rut. Die loste de akkers, de schulden die Elimelech en zijn zoden hadden opgelopen. Ze waren alles kwijtgeraakt. Loste Boas. Maar dezelfde die je los kon kopen in dagen van armoe of slavernij. Diezelfde losser, die moest jou ook wreken als iemand jou gedood had. En als dat opzet was, dan was dat geen enkel probleem. Dan kon die bloedwreker dat zonder meer doen. Maar als het geen opzet was, dan kon de bloedweker het ook doen als jij niet naar die vrijstad vluchtte. Als jij geen haast maakte om daar te komen en de bloedweker kwam jou tegen. En hij wist misschien niet eens of het wel opzet was of niet. Of het wel een ongeluk was of niet. Dan kon hij je zomaar ter aarde vellen. En dan was het hem geen bloedschuld dat hij dat gedaan had. Dat werd hem niet aangerekend als moord. Hij stond in zijn recht als hij dat deed. Als hij je dan doodde. Hij vond, jij trof je aan. En je was niet naar de vrijstad gegaan. Nou, dan kon je dus vanwege de doodslag het leven erbij inleggen. Je moest dus zorgen dat je als de weduwe in die vrijstad kwam. Niet waar? Daar moest je voor zorgen. Je moest daar snel naartoe. Vandaar dat de wegen er naartoe ook goed moesten zijn. Want iemand die onschuldig was, die moest de mogelijkheid hebben, alle mogelijkheid om die vrijstad snel te kunnen bereiken. En als je je dan meldde bij de poorten van die stad en je kon je onschuld ook bewijzen. Nou, dan werd je binnengelaten. Kon je dat niet? Was het op voorhand duidelijk dat je wel terdege een gewone moordenaar was? Dan mocht je buiten blijven staan. Dan werd je in de hand van de bloedwreker overgegeven als die achterna kwam. En in de meeste gevallen konden de levieten, ja, het was een ambtelijk werk om dat te bepalen, of wat er nou precies aan de hand was, was ambtelijk werk. Het was tuchtwerk. De levieten hadden de taak om die te doen, die woonden in die stad. En als die twijfelden, of de bloedvreker kwam eraan en die had een ander verhaal als degene die binnen wilde komen, ja, dan ging zo iemand terug naar de plaats waar het delict had plaatsgevonden. En dan werd daar de vergadering van die stad bijeengeroepen en die moesten het uitzoeken. Dan moest hij voor de vergadering staan, staat er. Moest hij voor de vergadering staan. En die moesten uitmaken, wat is er aan de hand? Is deze man onschuldig of niet? He, was er opzet in het spel? Ja, dan nee. Was er wel opzet, dan werd hij alsnog aan de bloedwreker uitgeleverd. En was het geen opzet, werd hij vrijgesproken van schuld. Wat moest er dan gebeuren? Mocht hij dan naar huis toe? Wij zouden de dag van vandaag misschien denken, nou, dat is toch billig, die man is onschuldig. Die kon het niet helpen, het was een ongeluk. Hè? Een ongeluk kun je niks aan doen. Je mag wel naar huis dan. Nee, toch niet. Want we kunnen eruit leren, gemeente, een mensenleven telt voor de Heer. Ik zei het al, de dag van vandaag is dat niet meer zo erg. Maar bij de Heer telt een mensenleven. En in Israël, wat de rechtvaardige wetten gold, dat ook een mensenleven telt. Hij mocht niet naar huis. Hij moest terug. Naar die vrijstad. Waar hij naartoe gevlucht was. Ja, dat was moeilijk. Natuurlijk is dat moeilijk. Dat je daar niet naar huis mag. Naar je vrouw of naar je kinderen of naar je familie toe. Dat is moeilijk, hè, dat je daar dan te midden van vreemden moet gaan wonen. Ja, maar je was daar wel veilig. Dat staat voorop, je was daar wel veilig binnen de muren van die stad. En je had daar ook wel levensonderhoud, hè, want de levieten werden verzorgd vanuit het volk. De tienden die de Israëlieten opbrachten, waren voor de levieten en voor de priesters. En dan mochten de mensen die in de vrijsteden kwamen te wonen onder hen, hè, zoals die asielzoekers, die mochten daarvan meedelen, uiteraard. En je was natuurlijk ook wel op een plek waar je goed bijbels onderwijs kunt ontvangen. Dat was toch wel een voordeel, zou ik bijna zeggen. Misschien dat dat voordeel niet voor ieders bewustzijn zo opwoog tegen het nadeel. Maar het was wel zo. Je was dicht bij de mensen die je het woord van God konden uitleggen en verklaren. Er zaten dus meerdere kanten aan. Maar het punt dat je veilig was daar, dat steekt boven alles. En zo hebben wij ook een vrijstad. Paulus had daar ook een gevonden. Ik denk aan wat hij schrijft in zijn brief aan Timotheus. Mij is barmhartigheid geschied. Ik was een vervolger en een verdrukker van de gemeente. Maar mij is barmhartigheid geschied. En dan komt het omdat ik het onwetende gedaan had in mijn ongeloof. Het was ongeloof dat Paulus de gemeente vervolgde. Het was blindheid. Onwetende gedaan. Daarom is mij barmhartigheid geschied. Omdat ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Paulus was dus ook naar de vrijstad Christus gevlucht. En hij had daar barmhartigheid gevonden. De poorten waren voor hem open gedaan. Hij had daar mogen blijven. En bent u nou al gevlucht naar onze vrijstad? Christus. Of riskeer je nog steeds de bloedwreker die je op enige dag achterhalen zal en je in je nekvel zal grijpen? En je zal doden, omdat je niet beschermd bent, niet veilig ondergebracht, niet binnen de ommuring van de vrijstad, omdat je de horen van het altaar niet vast hebt, omdat je buiten de verzoening valt. Dan is er niet pluizen. Dan ben je in groot en acuut gevaar. Hè? Zoals iemand die dus onwetend iemand gedood had. Onbewust, onopzettelijk. En hij bleef maar rondzwerven zonder naar die vrijstad te vluchten. Onverantwoord. Onverantwoord. Hij moest naar die vrijstad gaan. Dat zegt de wet. Hij moest daar naartoe gaan. Of je naar Christus gaat, dat is niet een keuze. Van dat kun je doen of dat kun je niet doen. Dat is een bevel. Zo iemand moet naar die vrijstad vluchten. Dat is een bevel. En zo is er ook een bevel tot geloof en tot bekering. Dat is niet een keuzemogelijkheid. Dat is gewoon een bevel. En als je dat bevel negeert, ja, dan moet je ook zelf de consequenties maar dragen. Dan ben je dus in acuut gevaar, net zo goed als iemand in acuut gevaar is, die in een onweersbui belandt. Hij is lopend of op de fiets, ergens in het open veld en hij weet niet zo snel weg te komen. En hij blijft maar gewoon doorlopen. Hij zoekt niet ergens een greppel op of zo om daarin te gaan liggen. Dat is mij vroeger geleerd. Als je in het open veld bent en er komt een onweersbui, dan moet je altijd iets in een slootkant of in een greppel gaan liggen. Niet bij een heining, dat moet je nooit doen. Ook niet onder een boom, dat is levensgevaarlijk. Ook niet gewoon in het open veld gaan staan, net zo min. Plat op de grond, liefst zo laag mogelijk, dan ben je nog het veiligst. Niet waar? Het is levensgevaarlijk om zomaar onbedekt in het onweer te lopen. En het is ook levensgevaarlijk om zomaar met je bloedschuld rond te blijven lopen zonder naar de vrijstad te zijn gevlucht. Heb je het al op een lopen gezet? Dat moet, hoor. Want de bloedwreker, de losser des bloeds, die kan je maar zo zoeken. En die zal je ook zoeken. En die zal je ook vinden. Als je niet binnen de veilige muren van de vrijstad bent aangeland. En daar bent toegelaten. En als je dan in die vrijstad gekomen bent, en dus je bent weer uit de plaats waar het is onderzocht vandaan, teruggebracht naar de stad waar je naartoe gevlucht was, een van die zes. En je woonde daar, dan mocht je er niet meer uit. Uit de stad. Dan was het niet zo van alleen maar even terugkeren en dan kun je weer gaan. Nee, dan bleef je daar. Dan bleef je daar lange, lange, lange tijd. Hoe lang, dat zullen we zo dadelijk nog zien. Maar lange tijd. En dan had je het hart niet. Dan had je het hart niet om zomaar op een goede dag, als het mooi weer was of zo, bij jezelf te denken van nou, ik ben hier nou al zoveel jaar. Ik denk dat wel een keer kan. Ik mag er wel een keer uit. Ik ga eens elders kijken. Ik ben het zat hier. Ik heb het hier wel gezien in deze vrijstad. Dat is brutaal. Dan ben je ongehoorzaam. En onverschillig. Dan ga je nonchalant slordig in tegen de inzettingen van de Here. Ik moet even denken aan het Oude Testament, aan die geschiedenis van Simei. Wie was dat nou weer? Simei, dat was die man die David zo gevloekt had. Hè? Toen hij vluchtte voor Absalom, was hij hem stenen gooien tegemoet gekomen. En die had hem vervloekt, hè, David vervloekt. Nou krijg je je verdiende loon, hè, voor wat je Saul hebt aangedaan. Dat was de taal van Simeon. Hij schold David uit. Later is hem dat wel kwijtgescholden door David. Maar Salomo, Davids zoon, die had bepaald, Simei mocht wel in Jeruzalem wonen. De vloeker van zijn vader, die mocht wel in Jeruzalem wonen. Maar hij had daar wel huisarrest. Hij mocht de stad niet uit. Hij mocht de beek Kidron niet overgaan. En het heeft 3 jaar geduurd. En wat dacht toen die slordige man? Hij dacht, het kan wel een keer. Een paar van zijn knechten waren weggelopen naar de Filistijnen toe. En hij zegt, ik moet het gaan halen. Hij daarop uit. Nou, dat heeft hem dus het leven gekost. Dat heeft hem dus het leven gekost. Zoals David had gezegd. En dat slordige, dat je denkt van, op een gegeven moment denkt van, nou kan het wel weer. Nou heb ik het hier wel gehad. En dan ga ik het dan toch maar doen, mijn eigen zin doen. Dan ga ik er toch weer uit. En misschien dat wel niemand het merkt, niemand het hoort, niemand het ziet. Ja, dat slordige van Simei, dat mag dus ook degene die naar de vrijstad gevlucht is. Die mag dat niet vertonen, hè, dat slordige. Want ja, dan ben je de Here ongehoorzaam. Hè. Dan ben je weliswaar onschuldig aan de moord. Hè, daar was je onschuldig aan. Daarom mocht je naar de vrijstad toe. Daarom mocht je daar ook in blijven. Je was onschuldig. Je was geen moordenaar. Je had het zonder opzet gedaan. Maar dan was je nu wel opzettelijk ongehoorzaam aan het gebod van God. Dat was je wel opzettelijk. Dat deed je niet per ongeluk. En je was dan bepaald ook niet onschuldig als je dat deed. Als je zomaar die vrijstad verliet. Na een aantal jaren, wanneer jou dat goed dacht. Als dan de bloedwreker jou ergens ontmoette, dan kon je alsnog gedood worden. Je was in ieder geval strafbaar. Ook al bracht je het er goed af, ook al merkte het niemand, je had het gebod van de Here overtreden, je was strafbaar. Je kon daarvoor gestraft worden. Het kon je alsnog worden toegerekend, ook al had je geen moord begaan, maar deze ongehoorzaamheid, die was even erg dan de doodslag, zou je bijna zeggen. Dan mocht er geen verzoening voor gedaan worden, want je was ongehoorzaam geweest, opzettelijk ongehoorzaam tegen de Here. De bloedwreker kon je doden als hij je vond. Dus naar de vrijstad vluchten is één ding. Naar Christus toe. Bij hem blijven is een ander ding. Blijft in mij en ik in u. Zegt de Heer Jezus niet voor niks tegen zijn discipelen. ga nooit bij me vandaan. Indien gij maar blijft geworteld en vast in hem, schrijft de apostel Paulus tegen de Colossenzen, die dreigden af te gaan van het oprechte en ware geloof. Ze dreigden er vanaf te gaan. Hij vermaant ze. Indien gij maar blijft geworteld in hem. Dus tot Christus vluchten, dat is één ding, dat is een goede zaak. Een zeer goede zaak. In de vrijstad Christus, daar zijn binnen gegaan, dat is een goede zaak. Maar denk er gewoon maar dat je nooit eruit gaat. Hè. Dat je nooit je van hem verwijdert, want daarbuiten, buiten Christus, is nooit pluis. Als je uit de gemeenschap van hem verwijdert, ongehoorzaam aan Gods woord, ongelovig, dan ga je buiten hem verloren. Dus je moet altijd blijven in die plaats waar je naartoe gevlucht bent. Ik moet in dit verband even denken aan Rahab, de hoer van Jericho. Zij vroeg om behoud. Behoud, ze had de verspieders verborgen. Ze vroeg om behouden te mogen blijven. Met haar vader en haar moeder, haar broeders en haar zusters en allen die bij haar behoorden. En wat zeiden toen de verspieders tegen ze? Hang dat scharlaken koord maar buiten. En haal ze binnen in uw huis, wie de uwe zijn. Haal ze binnen in uw huis en hun zal niets overkomen straks als Jericho valt. Als er nou geweest zijn in haar geslacht, die zeiden van ja, maar we zijn gek, we gaan niet bij jou in huis zitten. Ik geloof er helemaal niks van. Dan kwamen ze om. Dan zijn ze omgekomen en al degenen die het woord van de Heere gehoorzaam waren, die met haar in dat huis waren. Toen dat huis bleef staan daar aan de muur van Jericho, aan de wal van Jericho. Al die mensen zijn behouden gebleven. Niet alleen Rahab zelf, maar ook degene die bij haar hoorden, die van haar geslacht waren, die gehoorzaam zich hadden laten lokken in haar huis. Al diegenen zijn ontkomen. Je moet dus wel in dat huis zijn. En niet erbuiten. Niet erbuiten. Dat is de les van de vrijstad. Ben je daar nou eenmaal naartoe gevlucht, dan heb je daar asiel mogen vinden. Ga er dan niet meer vandaan. Indien gij maar blijft verworteld in hem, schrijft een apostel. Je moet wel in hem blijven hoor. Niet eruit. Maar in hem blijven. Ook niet een poosje eruit. In hem blijven. Voor altijd en voor immer. Je mag je nooit van de Heer Jezus vandaan verwijderen. Want dat is levensgevaarlijk. Al doe je het maar een dag. Levensgevaarlijk. Ja, en hoe lang moest je dan uiteindelijk blijven? Ja, daar zegt de schrift iets over en dat is heel opvallend. Heel opvallend. Je moest daar blijven tot de dag dat de hoge priester stierf. Alsjeblieft. Je moest daar blijven tot de dag dat de hoge priester stierf. Waarom was dat nou? Er zijn uitleggers die beweren dat dat is, als de hoge priester stierf, dan was er zo'n rouw onder het volk vanwege de dood van de hoge priester, dan zouden alle bloedwrekers hun bloedwraak wel vergeten, omdat dat overstemd werd door de dood van de hoge priester. Gemeente, ik heb nauwelijks ooit een onzinnigere verklaring gelezen dan deze. En toch heb ik hem bij verschillenden aangetroffen. Een onzinnige, zouteloze, smakeloze verklaring vind ik dat. Ik wijs die dan ook falikant van de hand. En toch kan deze bepaling ook niet zomaar zijn geweest. daar is hij te opvallend voor. Waarom nou de dood van de hoge priester? Ik twijfel er geen ogenblik aan voor mezelf. Of daar loopt ook een lijn. Zo werd het oude volk nou onderwezen. Hè? Daar loopt ook een lijn naar Christus. Naar die grote hoge priester die nog komen zal. Er loopt een lijn van de vrijstad naar Christus. Er loopt ook een lijn van de hoge priester naar Christus. En die twee lijnen die komen hier in dit gedeelte samen. Zoals in de gelijkenis van de goede herder. Jezus zegt, ik ben de goede herder, maar ik ben ook de deur der schapen. Je zou zeggen, je bent of het een of het ander. De goede herder of de deur. Maar Jezus zegt, ik ben het allebei. Dat kan heel goed samengaan dus. Er kan een lijn lopen van de vrijstad naar Christus. En er kan ook een lijn lopen van de hoge priester naar Christus. En hier is het volgens mij allebei het geval. Je moest dus wachten als je in de vrijstad was. Wachten, ja dat kon kort zijn. Want als de hoge priester al oud was. En versleten. En zijn dood kwam er al aan. Ja, dan was je al vroeg vrij. Maar als er net pas een nieuwe hoge priester was aangetreden. En die was misschien nog maar 30 jaar. Want 30 jaar was de leeftijd waarop je priester en ook hoge priester mocht worden. 30 jaar. En een gewone priester ging met 50 jaar met emeritaat. Een gewone priester. Gewone priesters wel. En levieten ook. Maar de hoge priester niet, dat kan natuurlijk niet. Hè? Want kijk, als de hoge priester met 50 jaar moet aftreden, heeft hij dan al een zoon die 30 is? Nou, dat zal in de meeste gevallen niet erg makkelijk zijn, denk ik. Hè, dus de hoge priester, die bleef dat levenslang. Zolang als hij leefde, bleef hij hoge priester. En pas wanneer hij niet meer kon of stierf, ja, dan werd hij door zijn oudste zoon opgevolgd. Hij had altijd maar één opvolger, dat was zijn oudste zoon. En die moest dus al 30 jaar zijn voordat hij hoge priester kon worden. Daarom wordt ook in de Hebreeënbrief gezegd dat de hoge priesters verhinderd werden door de dood altijd te blijven. Dat kunt u ook aan zien, hè, dat ze dus niet bij het emeritaat al afscheid namen van hun werk, maar pas bij de dood. Ze werden verhinderd door de dood altijd te blijven, staat in de Hebreeënbrief. Dat klopt dus helemaal. De dood van de hoge priester kon dus ook nog heel lang duren. Als er pas een jong broekie was aangetreden, met de heilige olie gezalfd, en hem werd een lang leven gegund, dan kwam je er misschien wel nooit meer vandaan van die vrijplaats, van die vrijstad. Dat zou wel zomaar kunnen. Je moest wachten. Wachten. Wachten op God. Niet de Heere voor de voeten lopen. Niet je eigen zin doen. Niet zeggen, ik zit hier al 20 jaar of 30 jaar. Ik ga er maar uit. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Je mag er nooit uit. Je kan er alleen maar uit. Als de hoge priester sterft. En wat zit daar toch een prediking in. Hè? Als de hoge priester sterft. Heeft zijn dood dan verzoenende waarde? Nee, niet de dood van Aaron heeft verzoenende waarde. En ook niet de dood van Eleazar, Aarons zoon, en Pinias, zijn kleinzoon, die had allemaal. En ook zelfs niet van Annas, hè, dat was de eigenlijke hoge priester toen de Heer Jezus op de aarde was. In de rechte lijn, de hoge priester. Caiaphas was maar een nep hoge priester. Annas was de echte. En dan, ja, dan moest je dus wachten op de dood van die hoge priester. En wat heeft dat nou, en wat heeft dat nou voor betekenis? Als de hoge priester Aaron en Eleazar en Pinias, als die nou zelf niet voor verzoening konden zorgen. Dat konden ze niet. Ook hun dood had geen verzoenende kracht. Dan wijst dat toch heen. Dan roept dat zoals al die dingen in het Oude Testament daarom roepen. om de komst van die hoge priester, wiens dood wel verzoende kracht heeft. Als zijn bloed wordt aangebracht in je leven, als zijn sterven betekenis voor je krijgt, als zijn dood, als dat wordt toegepast in jouw hart, en je mag er de vruchten van plukken, ja, dan mag je naar huis. Dan mag je naar huis gaan, nietwaar? De Vrijstad predikt de bescherming. De dood van de hoge priester predikt de vrijlating. Je mag gaan naar de plaats waar je vandaan kwam. Je mocht gaan naar je erfdeel waar je vandaan kwam, als je dat tenminste mocht meemaken terwijl je nog leefde, dat de hoge priester stierf. Van anders was het ook al met je goed, hoor. Daar niet van. Stel dat je heel lang moest wachten en je stierf eer dat de hoge priester stierf. Ach, dan was het ongetwijfeld ook wel goed, als je maar in die Vrijstad was gebleven. Goed. Daar komt het dus op aan. We moeten daar blijven. Er niet uitgaan. Alleen zijn dood. Alleen zijn dood. Kan ons de volledige vrijheid geven. Zijn sterven. Als ik hem ken. Hem ken in zijn kruis. Hem ken in zijn opstanding. Als de waarde van zijn dood mijn leven bereikt en mijn hart raakt en mij voor eeuwig aan hem verkluistert, dan ben je werkelijk vrij. Dan mag je gaan, dan mag je gaan, dan mag je naar huis toe gaan. Voelt u die prediking? Die zit daarin. De Heere God heeft zijn oude volk onder het Oude Testament niet bezig gehouden met kinderspel. En met flauwigheidjes. Geen tijdverdrijf is het geweest. Ook die instelling van die vrijsteden niet. En ook zo'n bepaling niet tot aan de dood van de hoge priester. Dat kan geen toeval wezen dat er zo staat. Dat kan eenvoudigweg geen toeval wezen. En die zouteloze verklaring die ik noemde, die weiger ik te geloven. Weiger ik geloven. Dit moet een lijn hebben naar hem toe, die in de volheid van de tijd gekomen is. Zo werd nu het oude volk onderwezen. En wij, lieve mensen, hier op Urk en ook de Barnevelders, ja, die kunnen er nog wel iets van leren. Want de strekking die erin zit, is diep. Ja, zeer diep. Zo is Gods woord een eenheid. Oude en Nieuwe Testamenten samen. Want het zijn de schriften die van mij getuigen, zei Jezus. Mozes heeft van mij geschreven. Zit je al in de Vrijstad? En wacht je al op de dood van de hoge priester? Amen.